Ze kan niet reageren. Haar lichaam blokkeert, haar geest valt uit. Ze ziet het en ze ondergaat het. Ze kan niet reageren. Jij moet nu voor de rest van je leven een geheim bewaren.
De podcast van EPO.
Het is een boek dat gaat over macht en onmacht, als ik het in een paar woorden mag zeggen. Over grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen daarvan voor wie het ondergaat. Over schuld en schaamte. En over zwijgen en spreken.
Academische gezelligheid, zo is het boek dat je dan geschreven hebt. Het is een vreemde term een beetje voor mij. Academisch en dan gezelligheid.
Het is een contradictie in terminis, zou je kunnen zeggen. Academisch associëren niet met gezelligheid. Dat gaat over een formele context, een zakelijke context. Die term academische gezelligheid is eigenlijk een uitspraak van de professor in het boek, de promotor, die vanaf dag één dat hij zijn assistenten aanwerft, zegt van het is hier belangrijk dat we een beetje academische gezelligheid creëren. Dat moet hier allemaal niet te hiërarchisch en te formeel zijn. We zijn hier vrienden onder elkaar. En dus dat werd in de praktijk ook geïnstalleerd met veel persoonlijke babbeltjes en heel veel persoonlijke vragen stellen en dingen vertellen aan elkaar. Samen sigaretten roken buiten, dus een heel informele omgang die eigenlijk neerkomt op, ik zal het zo zeggen, op grensvervaging. Dus je ziet je niet meer als een relatie met baas en werknemer of assistent en promotor, maar in een relatie vriendschappelijk. En het is allemaal leuk, het is allemaal gezellig, het is allemaal tof. En dat voelt dan zo, leuk, hè, wat heb ik geluk met zo'n job en zo'n baas, dat allemaal zo is. Er ontstaat een enorme loyaliteit, hè, een vriendschappelijke loyaliteit, die eigenlijk het bedje spreidt voor grensoverschrijdend gedrag. Op een bepaald moment is er een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, om het zeer eufemistisch uit te drukken. Ze verlamt helemaal. Hè. Dus dan ineens, voordien was alles academisch gezellig, was het vriendschappelijk enzovoort. En dan ineens voelt ze de macht. Ze kan niet reageren. Haar lichaam blokkeert, haar geest valt uit. Ze ziet het en ze ondergaat het. Ze kan niet reageren. Ze ziet het zichzelf ondergaan. Dus in de rest van het boek is eigenlijk een zoektocht naar daarmee om te gaan. Dus in eerste instantie is er het ongeloof, dan en ook nog het proberen vastklampen aan hoe het is geweest, het niet willen laten inzakken van de realiteit. Uiteindelijk gebeurt dat wel, gaat ze een therapeutisch proces in, waarin ze geleidelijk aan beseft wat er is gebeurd, ook daar emotioneel mee afrekent in zichzelf. Om dan uiteindelijk de kracht te vinden om binnen de universiteit te gaan spreken met diverse instanties. En het boek laat dan ook zien hoe dat dan in zijn werk gaat en hoe daarin macht speelt. Dus het is een zoektocht van een individu naar bevrijding van wat er is gebeurd, naar het lichten van die molensteen van haar schouders binnen een machtsorganisatie. Want je moet weten, er was aan haar gezegd, of ook aan mezelf trouwens, jij moet nu voor de rest van je leven een geheim bewaren. Dus dat is een heel zwaar juk dat men op je schouders legt en dat heel erg motiveert om ooit die kracht te vinden om dat juk daarvan af te halen. En dus om te spreken. Het misbruik, zal ik maar zeggen, komt al vrij vroeg in het boek en alles wat daarna volgt is nog meer die machtsdynamiek, maar hoe ga je daarmee om als individu? Het is een beetje, het is David tegen Goliath. Hoe voel je je als individu als je tegenover zo'n mastodont staat? Hè? Want eerst is er wel nog de hoop van, het instituut staat nog achter mij, maar geleidelijk aan wordt die ook aan degelen geslagen. Die machtsdynamiek heb ik willen blootleggen en dan, welke pistes heb je dan nog? Hè? Dus toch niet opgeven, want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen, en dat is zeker ook binnen de kerk zo, hè, daar hebben we al genoeg voorbeelden van gezien, maar ook binnen universiteiten en andere machtssystemen. Hè? Dus iedereen die slachtoffer is van zo'n mastodont, van een machtssysteem, dat hij zich heel machteloos voelt. Omdat je, ja, je staat daar alleen tegenover. Hè? Dus ik heb vaak, in het boek komt dat ook naar voren, de vraag gekregen, ja, heb je nog voorbeelden? Kan je niet verenigen? Ja, je spreekt daar niet, ten eerste niet makkelijk over. Dus nee, je voelt je heel alleen staan. Dus het vergt ofwel... Sommige mensen, sommige vrouwen, hè, want in dit soort misbruik is, zeker in de mannenwereld als universiteit, heel vaak iets dat vrouwen ondergaan... Maar je voelt je daar enorm in gekleineerd en letterlijk klein gemaakt. En dus heel veel mensen, denk ik, voelen zich levenslang zo. Dus ik heb gewoon gevoeld dat ik op een bepaald moment groeide in mijn kracht, waardoor ik de drang van ik moet toch iets doen. En wat is mijn wapen? Mijn wapen is mijn pen. Ik voelde dat ik groeide in mijn schrijverschap de laatste jaren ook. Dat ik gewoon die pen heb opgenomen, het zwaard heb opgenomen, zal ik maar zeggen, om die ketenen van mezelf te bevrijden. Hè. Dus ik heb het zwaard opgenomen niet om het in iemand zijn rug te steken, maar om mijn ketenen te bevrijden. En dat is een heel belangrijke nuance die ik wil maken. Hè. Want ondertussen heb ik al links en rechts wat reacties opgevangen, hè, van onder andere journalisten, die ook heel nauw verstrengeld zijn, hè, met deze wereld van politieke wetenschappen. Laat dat duidelijk zijn. En ook de mediawereld.
Maak het concreet.
Er zijn bepaalde reacties die... Dus ik denk dat je twee soorten reacties zal hebben. Hè. Dus je hebt reacties die dit heel emanciperend zullen vinden en die zeggen van wauw, goed dat je die inkijk in die machtsdynamiek geeft. Hè, dus die er heel open tegenover staan. En een andere kant is de kant van... de kant van de macht. Die kijken door de bril van de macht. Ik mag zelfs zeggen, van, het is een patriarchale bril. Je kijkt door de ogen van het systeem en je ziet het als een vijandige aanval op het systeem. Op individuen binnen het systeem, maar ook op het systeem zelf. En dan is de reactie vanuit de macht de rangen sluiten en vechten tegen de aanvaller. Want dat is een reactie die ik al heb gehoord, dat dit één grote wraakoefening zou zijn, bijvoorbeeld. Hè. Ik weet dat dit boek bepaalde mensen pijn zal doen. Dat kan ook niet anders, maar dat is niet, maar dan ook echt met de hand op het hart, en ik heb ze hier op mijn hart, niet de bedoeling. Eigenlijk wil ik gewoon dat de last die ik 14 jaar lang heb gedragen, dat die van kant mag wisselen. Weet je, die Franse vrouw die door 80 mannen verkracht is, die zei de schaamte mag van kant wisselen. Eigenlijk geldt dit ook voor mij. De schaamte mag van kant wisselen en de last mag van kant wisselen. En dan wil ik hem zelfs niet bij individuen leggen, maar Fleur van Groningen, een van de mensen die een quote op mijn achterflap hebben geschreven, zei, dit is een trauma die veel vrouwen individueel dragen, maar dat we eigenlijk collectief te dragen hebben. En dus zo zie ik het ook. Dit gaat over macht. De personen zijn inwisselbaar. Ik wil niet iemand neersabelen, maar... Het systeem, dat hebben we met z'n allen gecreëerd en creëren we verder samen. En daar hebben we met z'n allen ook naar te kijken van, willen we dit systeem behouden? Deze praktijken in stand houden, want die zijn een gevolg van het systeem, van dat gesloten machtssysteem, dat enkel zichzelf wil bestendigen. Of staan we open voor verandering en staan we aan de vooravond, zal ik maar zeggen, van een tijd, en ik denk dat hij al een tijdje bezig is, maar toch kunnen we nog een tandje bijsteken in het streven naar gelijkwaardigheid en openheid en transparantie in dat soort organisaties.
Komen we bij die vraag autobiografische fictie? Ik zou dan zeggen zoveel procent autobiografie en zoveel procent fictie, maar zo werkt het niet, hè?
Nee, inderdaad. Ik kan er geen percentages op kleven. Ik kan alleen maar zeggen dat het zeer sterk op mijn eigen ervaring is gebaseerd. Dat ik van bij het begin heb de intentie gehad om een fictief of een roman te schrijven, ik zal het zo zeggen. Hè, omdat het niet mijn bedoeling is om mensen persoonlijk te viseren of bij naam te noemen, want dan zou het lijken alsof het om individuen gaat en terwijl ik een systeem wil aankaarten. Ik wil mechanismen in machtsrelaties, ik wil de ontbloten, ik wil de macht openbaren hoe die in de praktijk werkt. En dus die individuen zijn eigenlijk inwisselbaar. Ik spreek vanuit een ervaring die ik zelf heb gehad, ja, die zeer, zeer, zeer sterk autobiografisch is. Dat fictieve element zit voor, of de fictieve elementen zitten voornamelijk, zal ik zeggen, in de rand van het verhaal. En bijvoorbeeld rond mijn collega's bijvoorbeeld. In de loop van die jaren heb ik wel heel veel collega's gehad, meer dan 10. Ik heb die hier gereduceerd tot 4 personages. Dat is gewoon een literaire techniek, omdat je nu eenmaal niet... Dat is totaal oninteressant om 10 collega's als personages op te voeren. Dus ik heb ook rondom die collega's bepaalde situaties gecreëerd, die dan weliswaar ook allemaal ergens een waarachtige grondslag hebben, maar die dan in het uiteindelijke verhaal... een creatie zijn van het literaire proces, zal ik maar zeggen. Mijn voornaamste bedoeling met dit boek is mijzelf bevrijden. Ja? Van een molensteen die 14 jaar lang rond mijn nek heeft gehangen. Dus als dat de bedoeling is, dan zou het heel weinig zin hebben dat ik een verhaal zou verzinnen. Ja, want ik wil net een geheim van mijn schouders lichten.
Bij het lezen had ik zelf, geef ik toe, wat problemen met... Ik en zij, hè. Dus je hebt eigenlijk de zijvorm gebruikt. Soms werd het wat moeilijk om te begrijpen waarom gebruik je niet ik en wel zij.
Ik heb dan denk ik 10 minuten geprobeerd om in de ik-vorm te schrijven en dan gemerkt dat dat absoluut Mission Impossible zou worden.
Waarom?
Omdat dat gewoon niet schrijfbaar was. Dat kwam zo dicht, dus zelfs in de zijvorm kwam het al extreem dicht. Ik ben hiervoor, om dit te schrijven, heel diep moeten gaan in mezelf. Niet alleen mentaal, maar vooral ook emotioneel. Dus het was in het begin letterlijk met bibberende handen. Vandaar het eerste deel van dit boek was voor mij zeer moeilijk om te schrijven. Ik heb het ook dan uiteindelijk een tijdje laten liggen en daar nadien naar teruggekeerd. Maar vooral in het begin, je denkt, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het doen? Maar je weet, je voelt, ik kan niet anders. Ik kan niet anders, ik moet dit doen. En dan hielp het om dan in de derde persoon te schrijven en om dat ietsje op afstand te kunnen plaatsen, waardoor je bij manier van spreken de beelden ook meer voor je kan zien. Eerder dan ze alleen maar in jezelf te voelen. Dus je moet het zelf ook filmisch nog een beetje kunnen oproepen om het te kunnen beschrijven. Dus die zijvorm gaf een zekere ruimte tussen mij en mijn personage.
Je bent je ringen aan het goed zetten aan je vinger.
Ja, dat zijn 3 ringen die ik op 1 vinger draag. Ik draag die nog niet zo heel lang, want dat zijn 2 van die ringen zijn van mijn moeder. En mijn moeder is vorige maand overleden. Dus ik draag die als een steun van haar voor mij nu in deze periode.
Mijn deelneming daarvoor. Je moeder was wel heel belangrijk.
Dat is een complexe vraag. als je het boek leest en dat je inderdaad een hele evolutie kan zien naar de moederfiguur toe. En die is ook zeer sterk gebaseerd op mijn eigen moeder. En dat is een belangrijke achtergrond voor het boek. Hè. Mijn moeder heeft inderdaad in haar jeugd ook een systemisch machtstrauma ervaren. Zij is op 18-jarige leeftijd een slotklooster ingegaan, omdat dat ook omdat dat vanuit haar familie en in die tijd, jaren 50, een soort van offer aan God werd gezien. Zij is daar 10 jaar ingebleven en dan is ze ontsnapt, letterlijk, als uit een gevangenis. En ze is daar eigenlijk zeer gebroken uitgekomen. Ze heeft dan ook geprobeerd wel van nadien een leven op te bouwen. Dat is haar gelukt. Ze is 10 jaar later getrouwd en 2 kinderen gekregen. Maar dat trauma is nooit meer weggegaan van haar. Hè. Dus dag in dag uit zat ze dat te scanderen en kon ze haar woede en haar wrok en haar verdriet eigenlijk ze had er geen uitlaatklep voor, behalve dan het te scanderen en heel erg opgesloten te zijn in haar eigen hoofd. En dus niet echt ruimte te hebben voor het moederschap. En dus dat is iets, een imprint die ik van heel vroeg van de baarmoeder zeg maar al, heb meegekregen. Of wij hebben meegekregen. Maar Ja, en onbewust, hè, wat u in uw onbewuste u stuurt, dat springt je vroeg of laat voor de voeten. Hè. En dus het lot is enorm cynisch. En dus op een bepaald moment, mijn moeder heeft 10 jaar in een klooster gezeten. Ik heb dan 10 jaar aan een universiteit gewerkt. En ik heb daar ook een vorm van systemisch machtsmisbruik meegemaakt. Dus in die zin is er een parallel tussen mij en mijn moeder. En in het verhaal laat ik die ook heel duidelijk naar voren komen dat ik mijn moeder initieel in mijn leven altijd heb weggeduwd, omdat ik dat gewoon niet wou horen. Zij was ook emotioneel ontoegankelijk. Hè. Dus dat was, als kind heb ik me heel hard op mijn vader gericht. Dus het mannelijke in mijn leven is altijd heb ik boven het vrouwelijke geplaatst, lange tijd.
Je vader was boer, landbouwer.
Ja.
Maar hij had eigenlijk een, zo lees ik toch in het boek, een beetje een klein geheimpje als je mee op zolder kwam.
Ja, hij was een wetenschapper in en overal, zeg maar. Dus hij had Grieks-Latijns humaniora gedaan en wou heel graag verder studeren, maar dat lag niet in de lijn der verwachtingen of in de plannen dat die zijn ouders en voorouders eigenlijk ook met hem hadden. Hij moest en zou de boerderij overnemen en dat was eigenlijk niet echt zijn droom, verre van. Want hij was echt iemand zeer leergierig, zeer slim en intelligent en al wat je wil. Dus hij had inderdaad op zolder hij had altijd diep vriezers vol met wijsheid en kennis en boeken en in stoffige... Ja, het is een zeer filmisch beeld eigenlijk was dat. Hè. Je zag het stof dwarrelen tussen die roestige diepvriezers en dat zat dan vol met boeken over algebra, fysica, wetenschapsfilosofie, Grieks, Latijn, noem maar op, politiek, van alles en nog wat. Hij had een zeer brede kennis. Maar het is altijd een verdriet geweest van hem dat hij niet heeft mogen studeren. En dan was ik daar en zoals ik zei, ik richtte mij op mijn vader. Ik zou zijn droom dan wel eens realiseren en ik was absoluut niet de wiskundige wetenschapper, maar bon, politieke wetenschappen ben ik dan gaan studeren.
Als boerdochter, zo mag ik het dan noemen, in universitair midden, academisch midden, hoe was dat in het begin? Het studeren, daar springen we even over, maar dan als je verder assistentschap en zo ging opnemen.
Dat is nu niet zo dat die... Ja, ik heb dat in het boek wel een beetje inderdaad zo uitvergroot dan, hè, dat contrast tussen die achtergrond en dat universitaire milieu, dat op scherp stond. In de praktijk heb ik dat eigenlijk bewust niet heel erg zo ervaren, maar in mijn onderbewuste zat er zeker een soort van... trots en drive van, ik ben hier niet alleen dit voor mezelf aan toe, maar ook de droom van mijn vader aan het waarmaken. En dat was omdat ik dus heel erg op hem gericht was. En dat maakte mij dan ook heel kwetsbaar voor mannelijke autoriteit. Dat heb ik dan jaren later beseft. En dat is ook de evolutie in het boek. En dat je dan, als je bij een baas terechtkomt, die zich opstelt als een vaderfiguur, dat je eigenlijk een makkelijke prooi wordt voor grensvervaging, zal ik maar zeggen. Je voelt je letterlijk gespannen in de borstkas. Ook ter hoogte van je stembanden bijna. Hè? Letterlijk, je strot wordt toegeknepen. Hè? Er is jou gezegd, je moet levenslang een geheim bewaren door iemand die macht over jou had. Die macht over je carrière had. En op dat moment was je carrière nog het enige waar je je aan vast kon klampen, omdat je net door een scheiding ging en alles al kwijt was eigenlijk. Dus dat is een zeer, zeer heftige periode geweest. Die zich fysiek... mentaal, emotioneel, heel erg uiten in van allerlei verschijnselen, slapeloosheid. Op een bepaald moment heb ik daar ook beschreven dat de nacht na de feiten, dat mijn hoofdpersonage, zal ik maar zeggen, zich in een strak in een dekentje moest inbakeren als een pasgeboren baby om het schokken van het lichaam te onderdrukken. Dus lichamelijk zijn er nogal wat reacties, maar dan ook... Ja, in de omgang, in de werksfeer, dit gaat over een werkcontext. Dus dat is zeer, zeer belastend. Je kan je concentratie niet meer bijhouden. Je herkent jezelf totaal niet meer in je werk. En op een bepaald moment val je dan ook uit. Hè? Dus er is ook een jaar van ziekteverlof dan gevolgd. En het is net die afstand die van het werk en van de personen en van het systeem die de ruimte heeft gecreëerd voor verandering. Hè? Dus dat is eigenlijk superbelangrijk dat die afstand er is. Ja.
Ik kan me inbeelden dat de verleiding op dat moment groot is om dan naar allerlei medicatie en zo meer te grijpen. Dat heb jij duidelijk niet gedaan. Je hebt voor een andere weg gekozen.
Ja, ik ben absoluut sowieso geen voorstander van de farmaceutische industrie. Dus ik heb nooit enige medicatie overwogen. Dus ik heb besloten... Ik kwam eigenlijk... Ja, het lot heeft mij daartoe geleid. Hè, naar alternatieve... wat is de naam? Maar zo wordt dat dan genoemd. Hè, therapeutische vormen. Dus lichaamswerk. En ik heb er hier nu maar één in het boek beschreven. Er zijn er nog andere geweest. Maar het gaat er eigenlijk om dat je ja, omgaat, en pas op, ik heb geen oordeel hè, naar mensen die wel medicatie nemen. Maar voor mij was dat geen optie, maar ik heb dus in dat jaar van thuis zijn inderdaad bijvoorbeeld 4 maanden aan een stuk zeer angstig geweest. Hè. Die angsten dan kunnen toelaten, maar dan onder therapeutische begeleiding, die angsten kunnen toelaten, jezelf daarin laten zakken en opnieuw proberen te aarden. In het boek komt dat ook naar voren in een hoofdstuk van letterlijk op de grond gaan liggen, op het gras en urenlang de zwaartekracht voelen. Die therapeutische weg is er een van tijd. Hè? Dat vergt tijd. En dat is vaak wat in onze gemedicaliseerde wereld dat die niet wordt gegund. Hè? Tijd. Hè? Want we moeten allemaal zo snel mogelijk terug... aan de bandwagon, terwijl als je tijd neemt om op alles te leren voelen, stap voor stap, beetje bij beetje, niet alles in één keer, maar leren voelen en dan jezelf ook een stuk te gaan heruitvinden, herprogrammeren, je oude conditioneringen bekijken van hoe ben ik daarin terechtgekomen. Kunnen zien wat is mijn aandeel, mijn verantwoordelijkheid. Dat is geen schuld, maar wel zien van het was... Ik keek veel naar hem op en ik zie van waar dat komt, vanuit mijn ouderlijke situatie en familietrauma en noem maar op. Dus je eigen aandeel kunnen zien en dan heb je ook de tools in handen om het te veranderen. Ja, want dan kan je je eigen blik op de wereld veranderen. Je kijkt niet meer zo op naar macht, je ziet alles ineens in een ander perspectief. En dan word je letterlijk een ander mens. En het is zo dat je je kracht terugvindt.
Zou ik het zo mogen formuleren, dat dit boek schrijven, dat het eigenlijk een logisch sluitstuk is van heel dat bevrijdingsproces, het therapeutisch werk dat je voor jezelf hebt gedaan?
Zeker, dat is het zeker. Hè? Want lange tijd heb ik gedacht dat dat therapeutische stuk genoeg was. Hè? Die innerlijke bevrijding, dat voldoende was. Maar dan komen daar die MeToo-golven. Hè, en dan merk je van, wow, dat triggert mij hier nog zo hard. En ik word weer zo kwaad. En ik word... Die slapeloze nachten zijn daar terug. En je voelt, oh, ik moet ook iets doen. Ik wil dit. Je voelt dan ineens voel je heel sterk van, ik ben hier niet mee klaar. Hè. Dus ik ben hier toch niet mee klaar. Dan wat kan ik nog doen? En mijn stem laten horen, oké, maar hoe dan? En dan zijn er media die bellen omdat ze via iets vernomen hebben. En dan zeg je daar toch nee op, omdat je voelt van, ja, nee, dit is het niet. Hè. Dit is niet de manier waarop ik dit verhaal wil brengen. Want ik voelde altijd, dit is zo complex en genuanceerd. En ik wil het net over die machtsdynamieken hebben, omdat ik op samenlevingsniveau daar een bijdrage wil in leveren en niet een individueel schandaal. Hè. Ook al hebben die allemaal zin, hè, als mensen... wel met een individueel verhaal naar buiten komen. Dat draagt allemaal bij aan de verandering. Maar ik voelde, ik wil in alle nuance beschrijven waar het hier in essentie over gaat. En dat ging voor mij over die wederzijdse toestemming. Want dit is voor mij de essentie van de machtsdynamiek. Namelijk hetgene waar de macht zich achter verschuilt. Namelijk, ja, je hebt het zelf gewild, want je hebt ja gezegd. En ik wilde in dat boek dan... beschrijven hoe dat dan precies gebeurt. Hè, dat inderdaad geen vrijwillige ja was, want de klem, de houtgreep, die was er al. Dus het meespelen van de macht en de loyaliteit is superbelangrijk om gewoon duidelijk te maken.
Het was eigenlijk afgedwongen toestemming.
Ja, zeker.
Het was geen wederzijdse toestemming, het was afgedwongen toestemming van hem, opgelegd aan jou.
Ja, en op het moment... Allee, nochtans, daarna... daardoor geef je jezelf daarna heel lang de schuld. Hè? En er zijn zeker slachtoffers die daar altijd door zichzelf de schuld blijven geven. Maar gelukkig zijn er dan mensen, en ook, ik heb daar ook heel veel over gelezen, en je leest dat dat typische slachtofferdynamieken zijn en dat het vanuit ja, daderperspectief, zal ik maar zeggen, eigenlijk ook een strategie is die zeer, zeer, zeer vaak voorkomt. Hè. Dus men dwingt inderdaad die toestemming af met de bedoeling om zich dan nadien veilig te kunnen stellen tegen gedoe, hè, achteraf. Maar dus dat is de kern van de machtscorruptie, zal ik maar zeggen. Enerzijds zorgt het dat het slachtoffer blijft zwijgen en anderzijds zorgt het dat de macht vrij uitgaat. Eens je daar weg bent, dan probeer je een nieuw leven op te bouwen, maar al gauw merk je dat dat eigenlijk niet gaat, want bij de minste trigger, en er zijn er nogal wat geweest hè, in de laatste jaren dan, de MeToo-jaren, dus de minste gelijkaardige verhaal of het andere geluid van een andere vrouw dat in die richting gaat, dan borrelt er intern zoveel dat je voelt van ooit moet ik hier zelf ook iets mee doen en moet ik mijn macht terugnemen. Want je voelt je blijvend machteloos. Als je daar, en dat gaat niet om per se gehoord te willen worden van ik wil dat dit verhaal geloofd wordt. Daar gaat het voor mij niet om. Het gaat niet om mijn persoonlijke erkenning of wat dan ook. Ik heb mijn innerlijke weg afgelegd en ik geloof mezelf heel hard. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Al de rest doet er niet toe. MeToo-tijden heb ik heel vaak ook reacties van mensen op getuigende vrouwen gezien en gelezen. En vaak ook vrouwen op vrouwen. En je leest dan vaak, ze had maar nee moeten zeggen. Hè? Ze heeft toegestemd. Ja, waar komt ze nu nog over klagen? Of waar komt ze nu nog mee af na al die jaren? Dus dat zijn typische reacties uit onwetendheid. Men weet niet wat macht is, men is er blind voor. Hè? Dat kan ook. Maar ik heb hier heel duidelijk willen aantonen hoe macht in de praktijk werkt, zowel ja, aan de kant van wie hem uitoefent als van wie het ondergaat. Ja.
Je sluit je boek af met een zeer mooie scène met jouw zoon, die aan het gamen was of zoiets.
Aan het lezen.
Aan het lezen was. Ja. Hij was iets aan het lezen, inderdaad, een ander boek. Hè. Ja. Met eigenlijk de hoop van, ik geef het door aan een volgende generatie waarvan ik nu al zie, in jouw eigen zoon, dat die anders zullen reageren.
Ja, net omdat ik zelf er heel erg achter gekomen ben, zoals ik al zei, dat mijn, ja, dat waar ik ben doorgegaan, dat heel erg ingegeven was vanuit familietrauma. Hè, dus intergenerationeel trauma, dat is iets dat... Dat is een realiteit, hè? Dus in heel veel families, hè? Zo niet in allemaal. Zo ergens, als iets opgelost is, dan niets verdwijnt. Hè? Dat is een energie en die verschuift dan gewoon naar de volgende generatie. En ergens of in iemand, ik zeg niet in iedereen, maar zoekt die zijn uitweg. En dus omdat ik dat heel erg heb gevoeld en ik wist dat... Op het moment dat ik voelde, ik ben hier niet klaar mee, hè, in die MeToo-tijden, dus ik wist, ik moet spreken, ik ga schrijven, ik ga een boek schrijven. En dan wist ik ook, ik doe dit niet alleen voor mezelf, maar ook vanuit de motivatie voor mijn eigen nageslacht, dat ik dit wil oplossen. Ik wil dit niet doorgeven. Ja? Er zullen ongetwijfeld wel andere dingen zijn die ik wel doorgeef, hè, zo gaat dat nu eenmaal. Maar dit grote machtsconflict voelde, dit heb ik te doen en ik ga het niet doorgeven. En ik voel ook, sowieso als je spreekt de andere generatie, ja, ik voel dat er inderdaad, de huidige generatie, zo zie ik het toch in mijn zoon, is van een heel ander kaliber. Zij kijken heel anders naar macht. Zij zijn absoluut niet onder de indruk. Of het moet aan hem liggen, dat kan ook. Dus zij is echt ook een soort vrijbuiter en daar ben ik heel trots op.
Op dit ogenblik is het boek nog niet gepubliceerd. We zijn een beetje in spanning aan het wachten hoe de media het gaan oppikken. Welke reacties verwacht jij?
Twee uiteenlopende reacties. Media, politiek en universiteit, in dit geval politieke wetenschappen, zitten hier in een driehoeksverhouding, in een driehoeksmachtrelatie. Dus er zijn heel veel verstrengelingen tussen die drie polen van machten. Dus dat kan zijn dat daardoor bepaalde journalisten daardoor ook beïnvloed zijn. Nog los van of er reële verstrengelingen zijn, gewoon men zit in een machtssysteem en men redeneert ook vanuit de macht, zonder dat men het eigenlijk beseft. Men kijkt door die machtsbril en men beseft niet dat men een bril op heeft. Dus sommigen gaan het zien als een aanval op individuen en op het systeem. En van, heb ik wel recht van spreken? Hè? Die vraag heb ik letterlijk al gehoord. Van, heb jij het recht om zoiets te doen? Zoiets moet via het gerecht gebeuren. En jij beschuldigt hier mensen van zware feiten die zich niet kunnen verdedigen en bla, bla, bla. Dus terwijl het Europees Hof van de Rechten van de Mens bijvoorbeeld stelt heel duidelijk in verschillende arresten dat de vrijheid van expressie van slachtoffers niet ondergeschikt is aan privacy. En ik noem hier niet eens namen in het boek, maar ik bedoel maar, die vrijheid van expressie is een zeer hoog goed voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dus dat is maar één ding dat ik wil zeggen. Voor mij ook, het stond buiten kijf van, ik heb niet alleen dit recht om dit te doen, na alles, want als je gaat zien, het hele boek beschrijft een proces van proberen in dialoog gaan, proberen binnenskamers de zaken op te lossen, proberen het niet naar buiten te laten komen, omdat ik daar zelf ook zeer lang zeer bang voor geweest ben. Proberen zoeken naar menselijkheid en een oplossing. Maar die kwam nooit. Er kwam alleen maar macht en macht en meer macht. En op een bepaald moment voel je dan van, oké, is dat dan mijn lot? Moet ik hier dan mee verder leven? En dan denk je, nee, ik heb nog één mogelijkheid. Ik ga een boek schrijven. En hoe langer ik dat dan... Ik zei het al, in het begin was dat met heel angstige pootjes dat ik daaraan begon. Dat is ook een heel heftig proces geweest. Maar dan, dat is eens het klaar was en dan ook nog een heftig proces om dan naar een uitgeverij te stappen en om dat dan te durven. Wow, ga ik dit echt de wereld inzetten? Maar ook daar ben ik heel erg in gegroeid. En nu zie ik het zelfs niet alleen meer als mijn recht om dit te doen, maar als mijn morele plicht als ervaringsdeskundige om andere mensen hiermee bewuster te maken over machtsdynamieken. Om mensen die zelf al dan niet soortgelijke machts- en trauma-ervaringen hebben te inspireren om ook met hun eigen trauma's aan de slag te gaan, want dat is de enige weg naar vrijheid. Ja. En om ook ervoor te zorgen dat dat minder gebeurt, hè, zoals ik al zei. Dus dat we naar een andere wereld mogen evolueren, waarin dit niet meer als normaal wordt beschouwd, waarin dit niet meer het nieuws moet overspoelen. Want we hebben nogal wat gehad de laatste jaren en we hebben nog altijd maar het topje van de ijsberg gezien, denk ik. Ja.
Je hebt tot nu toe die ene kant, zeg maar de slechte kant of de negatieve kant. Wat is de andere kant?
Dus ja, de machtskant is de ene kant, zou ik zeggen. Dus de patriarchale kant, die kijkt door de bril van de macht. Dat kan ik niet vermijden. Want het is nu eenmaal een realiteit in de samenleving. Maar de andere kant is de kant van de openbaring, de openheid,
de hoop.
De hoop, de transparantie, mensen die willen meewerken aan een verandering op alle niveaus, ook bij media, ook in de universiteit, ook in de politiek, denk ik. Ik denk dat er overal beide kanten zitten. Ik weet niet in welke verhoudingen, maar ook heel veel mensen, al dan niet slachtoffers, die zich hierin herkennen, die hierin erkenning kunnen vinden. Want het hoeft daarom niet seksueel trauma te zijn dat je hebt meegemaakt. Ik denk, ja, macht is zodanig diep geworteld in onze samenleving. De ongelijkheid, de hiërarchie, het belang van status enzovoort, dat op zoveel niveaus speelt, dat dat eigenlijk iedereen aanbelangt. Hè. Dus dat is gewoon een soort andere samenlevingsvorm als je dan macht zou niet meer macht laten zijn of zo. En waar dan wel naartoe, hè, naar een gelijkwaardigere samenleving. Dus ik denk dat veel mensen, dat we echt op een keerpunt zitten in een tijd, dat veel mensen daar naar hunkeren, al dan niet bewust. En ik hoop dat ik met dit boek daar een steentje mag aan bijdragen en dat het debat daar rond op gang komt. Hè? Want ik heb geen schrik van die andere kant te horen. Hè? Dus het is niet dat hij niet mag uitspreken wat zij denken. Alleen ga ik daar mijn stem blijven tegenover zetten. En ik denk vele anderen met mij, want ik heb gelukkig al een aantal stemmen achter mij en naast mij, die heel blij zijn met wat ik heb gedaan. Ik noem er maar enkele. Walter van Steenbrugge, advocaat. Lisbeth Stevens, professor seksueel strafrecht. Er zijn verschillende mensen in het maatschappelijk veld. Rick De Villet, die hun steun uitspreken voor dit project.
We weten uit goede bron dat de huidige rector van de Gentse Universiteit deze zaak ook ernstig neemt, hè?
Ja, dat neem ik aan. Ik denk dat het daar ook wel zal binnenkomen. Ik heb met een andere rector destijds contact gehad, dus ik kan daar moeilijk veel uitspraken over doen nu. Ik wacht af.
Natuurlijk zijn er verkiezingen van een nieuwe rector aan de Gentse Universiteit, maar het feit dat hij zich uitspreekt om mogelijk, toen hij rector zou geweest zijn, dat hij die zaak wel zou aangepakt hebben, dat spreekt toch al boekdelen.
Ja. Opnieuw, ik ga daar niet veel uitspraken over doen. Je zegt het zelf, het zijn verkiezingen. En in tijden van verkiezingen doen mensen ook heel veel strategische uitspraken. Dus zeg ik nu als politicoloog. Maar ik denk dat dat gewoon ook gezond verstand is. Dus ik ben blij dat hij... Sowieso ben ik blij met een open houding naar dit boek. Maar ik ben ook niet naïef. Maar ik ben sowieso luister- en praatbereid, als dat al een woord is. Praatbereid. Dialoogbereid. Ja, want ik heb ook vernomen dat hij dat wil doen, dat hij mij wil uitnodigen. Dus to be continued.
Dank je wel. Normaal gezien vraag ik dan altijd van, wil je mijn exemplaar signeren? Maar dat is er nog niet. Het ligt nog niet vers te pakken.
Morgen nog minder dan 24 uur slapen. En dan kan je het halen in alle boekhandels. Dus,
En dan signeer je het voor mij.
Zeker. Veel plezier.
Dank je.
De podcast van EPO.